Hi iedereen en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Er Was Eens een podcast.
Ik ben Merel, dramaturg en theatermaker.
Ik ben Floor, IT'er en sprookjesfanaat. En welkom bij aflevering 6.
Yes!
Yes! Nou, Meer, zijn we weer. Nieuwe week, nieuw sprookje.
En we hebben weer een nieuwe mijlpaal.
Want?
200 streams!
Oh ja, 200. Ja, het gaat dus wel nu veel sneller.
Ja.
Want bij aflevering 4, volgens mij, toen we die gingen opnemen,
hadden
toen zaten we op 100, inderdaad. Dus het zijn niet alleen de nieuwe afleveringen die natuurlijk meer luisteraars trekken. Want als we dit opnemen, is zeg maar aflevering 5 net uit. Maar het is ook dat mensen, nieuwe mensen, oude podcasts gaan terugluisteren.
Ja, dat is toch
dat
vet?
Is super chill, ja.
Dat is echt vet.
En dus help ons daarbij. Ik doe normaal dit praatje aan het einde. Maar subscribe vooral op Spotify en zo. En deel het ook op Instagram als je het leuk vindt. Dat helpt ons heel erg.
Thanks. En ik ben er vandaag achter gekomen dat we ook op andere podcastplatforms staan dan alleen Spotify en Apple Podcasts.
Ja, want blijkbaar heeft... Ja, dit was echt crazy. Want ik zat even in de statistieken te kijken en toen stond er ineens 5% van je luisteraars luistert via Castbox. Toen dacht ik, what the fuck is Castbox? Maar dat is blijkbaar ook een podcastplatform. Want blijkbaar als je podcast op Apple Podcast zet, dan wordt die ook over een aantal andere kanalen verspreid. Alleen dat kon ik nergens echt terugvinden. En toen ging ik maar gewoon op Castbox zoeken naar Er Was Dus Een Podcast en daar stonden wij gewoon op.
Vet!
Ja.
Dus dat wordt gewoon allemaal gelijk gedistribueerd.
Heel goed, ja, precies. Dat is het woord ervoor. Oké, het sprookje van vandaag. Zoals we jullie beloofden, vorige week heb ik een heleboel nieuwe sprookjesboeken aangeschaft. Dus ik heb Chinese sprookjes, ik heb sprookjes van 1001 Nacht, waar we volgende week een sprookje uit gaan doen. Maar ik heb ook Russische sprookjes, Nederlandse sprookjes, Italiaanse sprookjes, sprookjes van Hans Christian Andersen. Dus we hebben zoveel inspiratie.
En waar heb je die gekocht, Floor? Even, dit moet je wel even vermelden, want dit is de beste webshop ever.
Boekwinkeltjes.nl?
Boekenwinkeltjes.nl. Wil je gekke boeken bestellen, gewoon verpakt door particulieren en een website die eruit ziet alsof het in 2002 gemaakt is en niet meer is geüpdate? Ga naar boekwinkeltjes.nl. Nee, maar even zonder dolle. Het is echt een fantastische website. Het is echt zoveel nostalgie.
Maar het is ook helemaal niet duur. Want al die boeken die staan erop. Tenminste, de boeken die ik zocht voor €3 voor een boek. Zou je wel nog €6 verzendkosten. Maar goed, hè. Misschien moeten we maar een bv'tje oprichten. Zodat we deze kosten kunnen dekken. Nee, maar dat komt wel goed. Dus het zijn oude boeken die ik gelijk soort van heb verpest. Door er direct met highlighter in te schrijven.
Floor. Ja.
Ik moet toch wat? Sommige sprookjes zijn echt kapot vaag.
Ja.
Maar goed, dus ik heb een boek hier, Chinese sprookjes voor me, waar ik voor deze week een sprookje uit heb gezocht. En dit is een verzameling van Chinese sprookjes, verzameld door... door wie eigenlijk? Het is namelijk een Duits boek van origine, maar het is dus vertaald in het Nederlands. Dus het, is niet
dus het Chinees is vertaald naar het Duits en het Duits vertaald naar het Nederlands. Hey,
ja,
super.
Het is bijeengebracht door Friedrich von der Leyen. Zeg maar von der Leyen, net zoals Ursula. Dat was volgens mij een literatuurdeskundige of zo. I don't know. Maar die heeft deze sprookjes bijeengebracht. Nou ja, goed. Voor de rest zal ik zo wat even meer de specifics van het sprookje uitleggen. Maar wat ik wel al heb gemerkt is, maar dat zie je ook wel een beetje bij de gebroeders Grimm, is dat je een soort van origineel verhaal van het sprookje hebt. Er zijn dan een paar versies van, omdat het gewoon, de meeste sprookjes zijn niet voor het eerst direct opgeschreven, zoals we het al over hebben gehad. Maar iedere versie waarin ze wel opgeschreven worden, iedere versie of vertaling die er achterna komt, wordt er een soort van een laagje gruwelijkheid van het sprookje afgetrokken. Want de meeste sprookjes zijn oorspronkelijk best wel gruwelijk.
Ja.
En die gaan dan over seksueel geweld of fysiek geweld. Dat soort dingen. En zo ook met dit sprookje. Er zijn wat expliciete dingen zijn hieruit weggelaten.
Oké. Nou, voordat we dat gaan doen, Floor, heb ik nog even Merels dramaturgisch hoekje.
Tada!
En dit
moet
keer...
een jingle hiervoor.
Ja, echt. Ja. We moeten hier even een jingle voor maken.
Ja.
Dit keer wil ik het even hebben over de verschillen tussen westers, tussen aanhalingstekens, hè, want ik bedoel, hoe homogeen is het westerse gebied?
Ja.
Westerse sprookjes en Chinese folklore of sprookjes. Want daar gaan we vandaag uit lezen natuurlijk. Nou, ik kon er niet superveel over vinden, maar er waren wel een paar dingen op het internet die ik tot me kon nemen. En één daarvan gaat over vrouwen, het rol van vrouwen in westerse sprookjes en in Chinese sprookjes.
Oké. Okay.
Dus allereerst, in westerse sprookjes zijn vrouwen vaak damsels in distress.
Ja.
En dat gaat er dus over dat vrouwen hulpeloos zijn en hulp nodig hebben. Dus dat gaat erover dat vrouwen vaak een hogere rang hebben dan de man die hen komt redden. Alleen dat ze van hun rang een soort van worden, dat die rang niet meer uitmaakt. Omdat ze in slaap vallen, omdat ze vergiftigd worden, omdat ze in een hoge toren zitten.
Eigenlijk altijd de prinses die gered moet worden. Of ja. In ieder geval van een rijke man, de dochter
precies.
Daarvan.
Ja. Ja. Dus die vrouwen die zijn vaak worden tegengehouden tegen hun zin in door een monster of een vloek. Ze hebben dan mannen nodig om hen te kunnen redden. Het is natuurlijk ook wel typisch dat altijd mannen zijn en dat er nooit een vrouw komt redden. Maar goed, anyway. Je hebt dan vrouwen die heel mooi zijn, die vaak van koninklijke afkomst zijn, die geen agency, handelingsbekwaamheid hebben, die wachten totdat ze gered worden eigenlijk en die daarna ook gelijk verliefd worden op degene die hen redt. En ja. Dan degene die hun redt betaalt met haar lichaam en haar koninkrijk, zoals het op internet stond.
Oké.
Maar in Chinese folklore, dus ook Chinese sprookjes, spelen vrouwen eigenlijk de rol van redder. Dus de mannelijke protagonisten, die hadden vaak weinig geluk, ook in de liefde. En ze waren aan het studeren voor de Imperial Exam, oftewel het Chinese examenstelsel. En het Chinese examenstelsel was voor de man, natuurlijk niet voor de vrouw, maar voor de man, de enige weg om bestuurlijke en ambtelijke functies te bekleden eigenlijk. Dus ze moesten dat staatsexamen afleggen waarin werd gevraagd over literatuur, over rechterlijke of juridische dingen. Eigenlijk alles wat je tot een goed mens zou maken. En alleen dan mocht je bestuurlijke of ambtelijke functies vervullen.
Okay.
En dat is eigenlijk tussen 960 tot 1905 heeft dat systeem gefunctioneerd. Dus erg lang. Al verschilden de examenonderdelen wel. En de vrouwen in de Chinese sprookjes waren vaak magisch, maar geen godinnen, maar eigenlijk demonen of een soort van iemand die jou voor de gek probeerde te houden.
Oké, dit is wel een soort van foreshadowing naar het sprookje wat we gaan bespreken. Ik zeg het maar gewoon. Het is een hele goede analyse die je hebt gedaan. Maar goed, ga door.
Het staat hier voor me in het Engels. Maar zij worden dan verliefd op de protagonist, de mannelijke protagonist. Of de mannelijke protagonist redt hen als ze in een soort van in passen zijn gekomen. Dus ze zijn gewond en die mannelijke protagonist redt hen. Nou, whatever. En in ruil daarvoor, voordat zij gered worden, assisteren ze eigenlijk die mannelijke protagonist door een beter man te worden. Dus ze gaan helpen bij die staatsexamens. Ze nemen het dagelijks leven eigenlijk voor de rekening. Ze worden een soort van manager van die man. Ze koken voor die man, ze maken het huis schoon en 's avonds hebben ze seks met die man. Op het moment dat de man de Imperial Exam, dus het staatsexamen, doorstaat en dus appointed is, dus benoemd is tot ambtenaar eigenlijk,
ja.
Gaan de fairy woman weer weg. Dus gaan die vrouwen weer weg, zodat deze mannen een vrouw, een echte vrouw, ten huwelijk kunnen vragen.
Oké, dus er zijn een soort van magische vrouwen die die mannen beter maken, zodat ze goed genoeg zijn voor een echte vrouw.
Ja.
Okay.
Dus op het moment dat de man is opgegroeid, gaan de vrouwen weg. Dus hier heb je vrouwen die super mooi zijn, die eigenlijk magisch zijn, die eigenlijk een soort van moeder zijn voor deze mannen, die echt van die mannen houden, die er ook seks mee hebben, die eigenlijk ook voor die mannen werken. En op het moment dat die mannen succesvol worden, gaan ze weg. Zodat die mannen een menselijke vrouw kunnen huwelijken. Dus ik weet niet welk beeld van de vrouwen beter is. Sorry, je hebt eerst een soort van vrouwen die helemaal niet handelingsbekwaam zijn, die wachten om gered te worden. Of je hebt het beeld van de vrouw.
Nou ja, ik denk dat het tweede wel beter is. Want daarin worden vrouwen toch eigenlijk... Ja, dus even die magische vrouw dan niet meegeteld. Maar gezien als iets soort van waar de man goed genoeg voor moet zijn. In plaats van red haar en ze wordt gelijk verliefd op je.
Ja, maar het is natuurlijk ook weer een soort van classical beeld van de vrouw. Ja, weet je wel, niemand die zelf geen hulp nodig heeft. Of die zelf geen rijk gevoelsleven heeft. Waar iemand... haar moet komen redden. Of waar zij iemand moet redden. Maar dat is haar enige functie.
Ja.
Haar enige ontwikkeling is dat deel.
Ja. Alright, interesting. Nou, ik denk dat hier wel wat parallellen te trekken zijn met het sprookje wat we nu gaan bespreken. Dus ik ben benieuwd. Oh ja, trouwens, dus voor iedereen... We bespreken dan sprookjes, maar Merel die weet van tevoren, nou ja, misschien wel de naam van het sprookje wat we gaan bespreken. Maar het is niet de bedoeling dat zij ze uitzoekt.
Nee, ik weet er dus niks van.
Dus ze weet niks van het sprookje wat we nu gaan bespreken. Dus
blind
dat maakt
reactions,
het wel leuk,
people.
Ja. Oké, het sprookje. Thanks, Mer. Het sprookje wat wij deze week gaan bespreken, dat heet De Beschilderde Huid.
Ja, ik doe me gelijk denken aan een soort van bodypainting-achtig iets. Heb je ook die Netflix-serie ooit gezien over die bodypainting reality show?
Ja, die is echt sick.
Ja, echt ja. Nice. Nou, daar deed het me dus aan denken.
Ja, nou dat is het niet, maar...
Hoe heet dat? Hoe heet die serie ook alweer?
Paint. Make-up. Geen idee. Zo memorable was hij toch ook niet. Was het niet nee. Met Heidi Klum of zo die het presenteerde?
Ja, zoiets, ja.
Oké, okay, goed. Maakt niet uit. Helemaal off topic. Oké, terug naar De Beschilderde Huid. Dus dit is een ook zo'n sprookje wat over de jaren heen eigenlijk wat minder gruwelijk is geworden. Is oorspronkelijk geschreven, dat staat er niet bij in dit boek, maar dit heb ik even opgezocht, door Pu Songling. Uit de verzameling van verhalen die in het Engels heet, ja, in het Chinees, dat ga ik niet proberen, maar in het Engels heet die Strange Tales from a Chinese Studio. Mm-hmm. En die verhalen die zijn verzameld in 1740. Mm-hmm. Dus dan is dit verhaal ook opgeschreven. Maar het soort van mythische folklore van versies van dit verhaal zijn er wel meer. En dit verhaal, dat is een van de meest populaire verhalen uit die verzameling. En is zelfs later ook nog verfilmd voor het eerst in 1960. Gewoon okay. In het echt. Mm-hmm. Dus een soort van live action. Oké. Er was eens een man... die Wang heette.
Oké.
Dus je ziet alweer gelijk al een verschil met soort van de sprookjes die we tot nu toe hebben besproken.
Ja.
Want er staat hier ook bij waar die woont in welke stad. Dat is Taiwan Fu, als ik dat goed uitspreek. Dus nu zie je al gelijk soort van, er wordt al gelijk een tijd, niet een tijd, maar wel een plaats en een persoon.
Naam aangegeven, ja. En dus Wang, het is geen, zeg maar, allegorisch figuur. Het is echt een... Ja, een
ja, maar het grappige is wel dat hij hierna nooit meer met zijn naam wordt aangesproken. Het is vanaf hier altijd de jonge man. En ik weet niet of dat aan de vertaling ligt of dat het origineel ook is, natuurlijk.
Ja, ja, ja.
Want dit is natuurlijk vertaald
maar
naar
Maar mag ik hem wel Wang
Duits.
Blijven noemen?
Ja. Ja, dit is natuurlijk vertaald naar het Duits en vervolgens naar het Nederlands. Dus er kunnen best wel wat dingen los in translation zijn gegaan. Oké, okay. Onze Wang. Die ging op een ochtend ging die even een rondje lopen. En toen trof hij een meisje aan dat een pak onder de arm droeg en alleen op weg was. Ze had super kleine voetjes en ze kwam maar moeilijk vooruit door die kleine voetjes, I guess.
Ja, maar dit is toch typisch? Want altijd als ik aan kleine voetjes denk, dan denk ik dus aan vrouwelijke, Chinese meisjes. Dat is mij vroeger in ieder geval altijd geleerd. Dat
vrouwen in China kleine voeten willen. Dat een soort van
schoonheidsideaal, ja, dat schoonheidsideaal is. Dus dat zij schoenen droegen die afgekneld werden. Ja. Waardoor hun voeten niet verder gingen groeien.
Ja, misschien heeft dat er wel wat mee te maken, ja. Maar goed, hij zag dus dat meisje en ze kwam moeilijk vooruit. Hij ging naast haar lopen en ze bleek een bekoorlijk meisje te zijn van een jaar of 16. En dan staat er als volgende zin, ze beviel hem bijzonder goed. En hij begon, waarom bent u op dit vroege morgenuur zo alleen onderweg? Dat meisje zei, ja, waarom wil je dit weten? Ze zegt letterlijk, vreemden kunnen elkaars verdriet niet verlichten. Waarom neemt u de moeite om dit te vragen? Maar Wang, onze Wang, die vindt het gewoon zo'n mooi meisje dat hij dacht van ik wil haar helpen. Dus het gaat eigenlijk vooral om haar uiterlijk.
Ja.
En zo, dus Wang die zei van nou, ik kan je misschien wel helpen, vertel maar wat er gebeurd is. En het meisje antwoordt eigenlijk dat zij door de ouders als slavin aan een rijke familie is verkocht. En dat die vrouw, het vrouwelijke hoofd van de familie, die werd eigenlijk jaloers omdat zij zo mooi was. Dus daar werd ze heel slecht door behandeld. Dus daar is ze nu eigenlijk van op de vlucht. En toen vroeg Wang van, nou ja, waar ben je dan naar, eigenlijk naar op weg? Zegt ze, nutteloze mensen hebben geen vaderland.
Noemen ze zichzelf nou nutteloos?
Ja, wat ik raar vind. Want eerst zegt ze, ik ben gevlucht omdat ik slecht ben behandeld. En dan vindt ze zich vervolgens nutteloos.
Ja, wat zielig.
Dus het is zielig, misschien een beetje geïnternaliseerde vrouwenhaat wat ze daar heeft.
Ja.
Maar goed, Wang die zei, mijn huis is niet ver vandaan. Wilt u zich de moeite getroosten om daarheen te gaan? Dus eigenlijk, hij vraagt haar mee naar huis. En het meisje zegt, ja hoor, dat wil ik wel. Dus ze gingen naar huis. En het meisje, die zag geen vrouw. En die zegt van, oh, nou heb je geen vrouw. Dus hij zegt, ja, ik heb wel een vrouw. Maar dit is een studeerkamer. Hier komt niemand anders. Dus je kan hier wel even blijven.
Mm-hmm.
En dit staat niet in het sprookje. Maar ik heb gelezen dat in de originele versie in het Chinees beginnen zij een soort van affaire. Dus ze hebben seks met elkaar. Want onze Wang, het klinkt een beetje goor. Maar hij is op dit punt 20 of zo. Dus alsnog, zeg maar, wel te oud voor een meisje van 16. Maar het is niet alsof dit een man van 50 is.
Nee, precies.
Dus zo gingen wat dagen voorbij. En dat meisje zei wel van, vertel maar tegen niemand dat ik hier ben, want ik ben bang dat die rijke familie mij weer komt zoeken en dat ze mij dan mee terugnemen weer. En dat wil ik niet. Maar Wang die kon het toch niet voor zich houden. En op een gegeven moment wist zijn vrouw er ook van. En zijn vrouw vond het niet zo'n heel goed idee, want die dacht van, ja, ik wil geen rijke familie op mijn dak hebben. Laat dat meisje gewoon weer gaan. Plus, hij had een affaire met haar, dus ik kan me voorstellen dat ze sowieso
maar
niet...
Maar hoezo is hij 20 en heeft hij al een vrouw?
Ja, dat, nou ja, goed. Dat zie je in heel veel sprookjes in dit boek staan. En dat zie je ook wel in het sprookje van de gebroeders Grimm natuurlijk. Mensen die gingen gewoon vroeger trouwen, vroeger. Ze werden ook minder oud. Dus ja,
true.
Als je maar 50 jaar oud wordt, dan schuift alles 30 jaar op.
Ja.
Toch?
Dan ben je met je 20ste eigenlijk al laat.
Ja, precies. Dus nou goed, dat meisje dat bleef daar en die vrouw die was het er niet mee eens, maar Wang die luisterde mooi niet naar haar. Nou, op een dag ging Wang naar de markt, meisje zat nog thuis, vrouw zat thuis. Daar trof hij een priester en die priester die was een beetje verbaasd. Dus Wang zegt, zit je naar me te kijken, wat is er aan de hand? Die priester zegt, u bent helemaal omgeven door een onheilspellend waas. Wie heb je onlangs ontmoet? En Wang zegt, niemand, want hij mocht tegen niemand vertellen dat een meisje natuurlijk in zijn studeerkamer zat. En de priester zei, nou ja, vreemd dat er mensen op de wereld zijn die hun dood tegemoet gaan en zich niet tot bezinning laten brengen. Dus Wang die was een beetje, dat hij dacht van, oké, toch wel een beetje sus. Ik weet niet wat...
Sus als in...
Suspicious?
Precies.
Ja. Wang die dacht toch een beetje van, nou ja, goed, het is wel gerespecteerd priester die ik tegen ben gekomen. Misschien, ja, zou er wat met dat meisje kunnen zijn? Maar hij dacht bij zichzelf, nee, dat meisje is zo mooi, dat kan echt geen kwaad in de zin hebben. Dus toen ging hij naar huis en toen zag hij eigenlijk dat de voordeur op slot was. Toen dacht ik, en die was van binnen dicht gedaan, dus hij kon niet openen.
Oeps.
Toen dacht hij, hè? Dus hij klom over de poort en wilde, zeg maar, het huis binnen gaan. Dus eerst stond hij bij de poortdeur. Die was ook gesloten. Dus toen had hij wel een beetje door dat er iets mis was. Toen klom hij, toen sloop hij naar het raam op de begane grond. En wat hij toen zag, hij zag een afschuwelijke duivel met een blauwgroen gezicht en tanden die als zagen uit zijn mond groeiden. De duivel die had een mensenhuid op het bed uitgespreid.
Jesus.
En een penseel met verf in de hand waarmee hij, zeg maar, die mensenhuid beschilderde. Toen die duivel daarmee klaar was, toen legde hij de penseel weg, trok de huid aan als een soort van pak en was weer het mooie meisje.
Wauw.
Ja.
Oké.
Who would have thought? Het zielig meisje is gewoon een duivel.
Dit is een soort van omgekeerde versie van het ezeltje.
Ja, dit is een omgekeerde versie van het ezeltje inderdaad.
Aflevering 2, mensen, luisteren we even terug.
Het is onze minst beluisterde aflevering, hè? Wist je dat?
Nou, ik vond het onze leukste aflevering.
Het ezeltje?
Ja.
Met de tokkelende hoefjes?
Ja.
Goed. Dus goed. Nou, Wang die stond daar te kijken naar dit tafereel met die duivel. En die was natuurlijk heel bang geworden. Dus hij ging op handen en knieën terug, zocht de priester. En zei dit tegen de priester. En de priester zei, oké, we zullen haar verdrijven. Maar hij had ook wel een beetje medelijden met de duivel. Want de priester zei, dit schepsel is ook in grote nood. Ze staat op het punt om van gedaante te verwisselen. En we moeten vooral zorgen dat ze daarvoor gewoon hier weg is. Want we willen haar niet hebben. Dus op zich wel lief van die priester dat hij niet gelijk zei, die duivel die moet dood. Hij dacht ook gewoon van, nou ja, die zou ook wel reden hebben om hier te zijn.
Ja, het is wel echt heel vredelievend.
Ja. Dus wat deed hij nou? Hij gaf Wang, gaf hij zijn toverstof mee. Blijkbaar had die priester een toverstof. En beval hem om deze, zeg maar, bij zijn slaapkamer erop te hangen. En toen ging Wang weer naar huis en hij durfde niet in de studeerkamer. Dus ging in zijn slaapkamer en hing inderdaad die staf daarvoor zijn studeerkamer op. Daar was hij met zijn vrouw. En de eerste nacht hoorde Wang al gerommel in de gang. Hij zelf durfde niet te gaan kijken, dus stuurde hij zijn vrouw.
Jezus. Hij heeft zelf haar in huis genomen en hij durft niet zelf te kijken als er iets mis is.
Nou, heel eerlijk, ik vind het dapper dat hij terug naar huis is gegaan. Hoe boos moet die vrouw zijn geweest om te horen dat hij een duivel in huis heeft gehad? Daar zou ik meer bang voor zijn dan voor die duivel zelf, eerlijk
gezegd. Zou hij dat verteld hebben?
Waarom zou die... Nou ja, misschien ook niet. Nee. Dit is een beetje dan een beetje... Weet je wel, met Fargo...
Ja.
In dat eerste seizoen van Fargo, dat... Oké, mensen, als jullie het nog niet hebben gezien, ga kijken.
Fargo, de tv-serie.
Maar dan ook op een gegeven moment, Fargo, de tv-serie, inderdaad, dan gaat die hoofdpersoon... Die hoofdpersoon die stuurt dan zijn vriendin ergens naar binnen, waarvan die weet dat er moordenaars zijn die hem willen vermoorden. Maar hij stuurt haar naar binnen met zijn jas aan. En dan vlucht hij weg.
Huh?
Ja.
Dit is niet het eerste seizoen van Fargo?
Jawel. Ja, maar kijk het maar eens opnieuw. Het is echt heel sick, ja. Het is echt heel... Met Martin Freeman. Zo heet hij toch?
Ja, maar hij heeft dan toch zijn vrouw vermoord?
Ja, maar later krijgt hij een soort van vriendinnetje.
Ah, oké. Okay. Ja.
Ja. Ja. Goed, anywho, te veel spoilers, maar ga het maar gewoon kijken. Er zijn nog een heleboel andere dingen om te zien. Oké, dus hij stuurde zijn vrouw daar naartoe, op de duivel af, terwijl die wist dat daar een duivel zat. En deze zag het meisje aankomen en toen, zeg maar, die duivel de staf zag, toen ging die duivel uiteindelijk weer weg. Maar toch kwam die duivel na een poosje weer terug, dus zij dacht al van, mooi, het heeft gewerkt. Maar nee, de duivel kwam weer terug en schold, de priester wil me bang maken, maar dat laat ik me niet welgevallen. Liever wil ik hem eerst opvreten en daarna weer uitspuwen. Toen pakte de duivel, de staf af, die dus van de priester was. Ze sloeg de deur in en wat ze deed, ze ging rechtstreeks naar het bed van Wang, reed hem het lichaam open, pakte zijn hart en verdween.
Wow!
Ja.
Dat zijn een paar mega dingen in 3 zinnen.
Ja. Ja, dus Wang is dood.
Oké, dus Wang is dood.
Ja.
Sad.
En uiteindelijk als een vrouw licht gemaakt heeft en naar het lichaam van Wang kijkt, ziet ze vrouw ziet dat ook. Want ja, er was natuurlijk geen elektriciteit, dus ze moesten eerst weer aanstekertjes aansteken.
Over dat dode lichaam van Wang om een aansteker te zoeken.
Het was allemaal gedoetje natuurlijk, want je weet zelf ook dat lucifers altijd kwijt zijn op het moment dat je ze nodig hebt.
Of niet werken, zeker niet met gillende handjes.
Precies. Dus, nou ja, goed, uiteindelijk zag ze wel de gruwelijke werkelijkheid, die vrouw. Ze zag namelijk haar man liggen met de borst helemaal open. Staat letterlijk hier, het bloed gulpte hem wild uit de borst. Dus die vrouw die was natuurlijk helemaal verdrietig, maar ze snikte zacht. Dat staat er ook nog bij. Ze was ontzet en ze snikte zacht.
Mm.
Dan dacht ik, nou oké, milde reactie. Goed. De volgende ochtend stuurde ze de broer van haar man om het de priester te melden. En toen werd de priester heel boos. De priester zei, ik heb meelij met haar gehad en nu is de duivel zo brutaal geworden. En dus hij volgde de broer naar huis, van de broer van Wang. En het meisje was verdwenen. En de priester keek overal om zich heen. En die voelde dat de duivel niet ver weg was. Dus die priester zei, gelukkig is ze niet ver weg. Wie woont er aan het zuidelijke hof? En de broer zei, dat is mijn woning. En toen zei de priester van, zij is nu daar. Is er een vreemde bij je gekomen vanochtend? De broer zo, ja, weet ik veel. Ik was hier de hele ochtend met jou. Ik weet niet of er een vreemde in mijn huis is. En wat blijkt, inderdaad, zijn vrouw van de broer en de andere dienaressen, die hadden een nieuwe dienares aangenomen. Een oude vrouw die die ochtend bij het huis gekomen was om te vragen of ze toevallig een baantje hadden. Nou, zegt de priester, dat is er dan. Dus de priester die gaat daarheen en die greep een houten zwaard, ging midden op de binnenplaats staan en riep, duivelsgebroed, geef me mijn staf terug. Nou, in alle commotie struikelde die duivel, die kwam tevoorschijn, die struikelde en de mensenhuid die viel af. En toen veranderde ze in een duivel die knorrend als een varken over de grond rolde.
Haar huid viel af ineens, zit ook niet erg strak om haar heen dan.
Nee, de vrouw, het staat hier, de vrouw viel. De mensenhuid viel plotseling van haar af. Dus het was inderdaad, dat had ze wel wat beter dicht kunnen naaien. Eerlijk, als je dan toch een duivel gaat zijn. Maar goed, dus wat de priester toen deed, is dat hij met een houten zwaard het kop van die duivel eraf sloeg. Nou, de duivel was dood. Ze bekeken de mensenhuid die achter was gebleven. Dat was echt een hele mooie mensenhuid eigenlijk. Goed gedaan dat de duivel goed getekend had. Talent blijkbaar. Een beetje jammer dat het een duivel is. En toen rolde de priester die huid op. En dat maakte een beetje het geluid alsof je een papier oprolde. Mm-hmm. Die mensenhuid. Die vrouw van Wang ondertussen, die was nog steeds gewoon heel erg aan het balen dat haar man dood was.
Ja, snap ik.
Dus ze ging naar de priester toe. Die zegt,
big bummer.
Ja, dus ze zegt tegen de priester, je hebt de krachten om een duivel dood te maken. Kun je toevallig ook mijn man weer tot leven wekken. Dus nu is het heel raar. Het is nu een hele rare gedachte. Dus die priester die zegt, nou ja, ik wil het wel, maar dat kan ik niet. Dat is één ding wat ik niet kan. Maar op de markt is een krankzinnige die voortdurend in de modder ligt. U kunt dus proberen of u hem door uw smeekbeden kunt vermurwen. Als hij u beschimpt en mishandelt, moet u niet boos worden.
Wat? Dus, daar ligt iemand die totaal crazy is. Ja. Misschien kan hij een man tot leven wekken, maar als er hij een paar keer een klap in je gezicht geeft,
dan deal with it.
Precies.
Ja. Dus nou ja, die zwager van Wang, die ging samen met de vrouw van Wang naar de markt, om inderdaad naar die man te gaan. En ze ontmoetten op straat een bedelaar die zong als een waanzinnige. Het slijm liep hem uit de neus en hij stond zo stijf van het vuil dat men niet dicht bij hem kon komen. Nou ja, goed, de vrouw die ging daar naar hem toe en vroeg of hij dat inderdaad kon doen. En de bedelaar lachte, schatje, hou je van me? En de vrouw die klaagde maar en toen begon hij te lachen. Er zijn toch nog genoeg mannen voor je, waarom zal ik die ene nou weer levend maken? En de vrouw die bleef tegen hem klagen en toen sprak hij grappig dat ze als iemand dood is van mij verlangen dat ik hem weer levend maak. Ben ik dan de hellevorst? De hellevorst is iets wat veel terugkomt in deze vertaling van deze sprookjes. En ik wist niet wat dat betekende, maar dat betekent dus eigenlijk de duivel. Mm. Want het is de vorst van de hel. Mm. Ik dacht dat vorst hier in deze zin iets te maken had met koud, maar dat is dus niet. Het is de vorst van de hel. Nou ja, goed. Hij sloeg met stok naar de vrouw. Die vrouw die lag er een beetje midden in de modder, een beetje zielig op de grond. Maar de vrouw die dacht van, oh nee, dit heeft de priester gezegd. Ik moet deze mishandeling weerstaan. Wat de bedelaar toen deed, is dat, ondertussen stond er trouwens al een hele kring, hè? Alle marktkooplui en zo van de markt, die waren deze mishandeling aan het aanschouwen, blijkbaar vond niemand het nodig om dit tafereel uit elkaar te trekken. Maar wat de bedelaar toen deed, hij schraapte zijn keel, spuwde in zijn hand, dat hield hij voor haar mond en zei, eet dit.
Eeuw, wat voor.
Heel goor.
Wat goor.
Dus de vrouw die wilde dit natuurlijk niet doen, obviously. Want die wilde niet iemand anders soort van speekselslijm opeten. Maar ze deed het toch. Ze voelde iets hards in haar keel glijden. Iets dat als een ronde klont in haar borst bleef steken. En die bedelaar ging gewoon weg. Dus die vrouw was naast gewoon heel erg in de rouw, was ze ook gewoon nu soort van beschaamd. En baalde ze heel erg dat ze die man haar zo had laten vernederen.
Ja, snap ik.
Ja. Nou, toen kwam ze terug en moest ze voorbereidingen gaan treffen voor de begrafenis van Wang. Wat ze toen deden, blijkbaar in die tijd, is dat het lijk gewassen moest worden.
Hm.
Dus, iedereen, de meeste mensen in het huis stonden terzijde en keken toe en waagden zich er niet aan. Want ja, alle ingewanden lagen er ook naast. Dus best wel een goor klusje. Dus de vrouw echter omhelste het lijk, deed de ingewanden weer goed en weende erbij. Nou, ze huilde zo heftig dat ze een brok in haar keel voelde. Dat hebben we allemaal wel eens gevoeld. Maar toen kreeg ze ineens het gevoel alsof ze moest overgeven.
Oh god.
Ja. Nou, ik weet dat je een beetje overgeeffobie is, maar dit is de enige keer dat overgeven dus iets goeds geeft. Okay. Want, dit citeer ik, plotseling voelde ze hoe de klont in haar borst naar boven kwam en uit haar mond kwam. En voordat ze zich kon afwenden, was het ding al in de borstholte van de dode gevallen. Dus ze had gewoon overgegeven over de opengereten borst van de dode man.
Gadverdamme. Ja.
Maar toen ze opkeek, zag ze dat er een mensenhart in was. Want die duivel had natuurlijk het hart weggenomen.
Ah.
Dus toen dacht zij, oh jee, nou misschien kan ik toch wel weer leven. Toen heeft ze al die huid en al die ingewanden bij elkaar verzameld, heeft ze hardop gedrukt. En daar moest ze heel lang blijven zitten, heel veel druk geven, want het was nog een grote wond. Maar langzaam zag ze dat de wond zich ging helen. En toen uiteindelijk Inderdaad, ontwaakte Wang uit de slaap toen die hele wond zich vanzelf weer had genezen met dat mensenhart wat zij dus uit had gekotst in zijn borst. Toen werd Wang weer wakker. Hij zei eigenlijk dat hij zich alleen maar wazig had gevoeld en eigenlijk als in een droom. En hij voelde een doffe pijn in zijn hartstreek, maar voor de rest niets meer. De hele wond had zich gesloten en in plaats had zich een litteken gevormd dat zo groot was als een geldstuk. En Wang werd uiteindelijk weer helemaal gezond.
Wauw.
En ze leefde nog lang en gelukkig.
Wauw.
Ja.
Oké.
Ja. Het is wel een sprookje met een goed einde in ieder geval, dus dat is chill.
Ja, een lang en gelukkig hebben we volgens mij nog niet gehad.
Ze leefde nog lang en gelukkig?
Ja.
Dat heb ik er ook bij verzonnen.
Oh.
Ja. Het begon
nou, misschien leefde ze kort en ongelukkig, maar goed.
Ja, wel in ieder geval gezond.
Ja, maar ze begon ook niet met erwassens.
Nee. Nee.
Oké.
Er stond gewoon in een stad woonde een man die Wang heette.
Ja.
Ja. Maar goed, wat zijn je reacties op dit verhaal?
Nou, ik vind het wel een beetje horrorachtig.
Ja.
Het zou niet misstaan.
Nou,
in
blijkbaar is er dus, zeg maar, de eerste echte geregistreerde versie van deze film, heb ik op Wikipedia gelezen, was in de jaren 60. Maar schijnt dat een paar jaar daarvoor, ik weet niet meer precies, maar misschien 10 jaar daarvoor of zo, was er al een versie, een echte film van deze, van dit sprookje gemaakt. Die is echter verboden door de Chinese regering, omdat het zoveel horror bij kwam kijken dat mensen die in de bioscoop zaten, die hem hadden gezien, letterlijk doodgingen van angst.
Letterlijk doodgingen
ja,
van angst?
Ja, letterlijk doodgingen van angst.
Er gingen mensen dood in de bioscoop?
Ja, dat zei de Chinese regering.
Oké. Okay.
Maar echt bewijs dat deze film ooit heeft bestaan, is er niet.
Ah.
Ja.
What the fuck?
Dus ik weet ook niet wat er nou precies waar is van dit verhaal. Maar goed, het is inderdaad een beetje een horrorsprookje, ja.
Ja.
Maar dus wel inderdaad die vrouw die een demon is. Die
demon.
Demon. Ja. Duivel.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, alleen helpt ze niet die man om beter te worden. Dat vind ik dan wel jammer.
Nee.
Maar ja, inderdaad. Ja, en wat is dan de moraal van dit verhaal, hè, Flo?
Nou, ik weet dat de oorspronkelijke moraal van het verhaal was eigenlijk om te laten zien dat je niet te veel aan lust moet toegeven. Omdat het motief van deze man om deze vrouw weer te helpen was niet dat hij er zielig vond, maar omdat hij er zo mooi vond. Dus hij zag haar, hij viel voor de schoonheid en dacht gelijk van, ik neem deze meid mee naar huis zonder het met iemand te overleggen. Met mijn vrouw zelfs. Dus eigenlijk, als ik er een moraal aan zou moeten hangen, is kijk wat verder dan je lul lang is.
Ja.
En voor de rest, eet altijd spuug van zwervers op.
Hé, hey, dit vind ik een super tip. Zeker in de situatie waarin we nu zitten. Lik iedereen's lippen af die je tegenkomt. Amazing.
Nee, maar wat zou daarvan zijn? Want eigenlijk lijkt het een beetje alsof die vrouw van Wang een beetje moet lijden voor hetgene wat Wang heeft doorstaan. Dus zij moet lijden om haar man weer terug tot leven te krijgen. Ja. Maar eigenlijk is het haar man die gestraft wordt of moet worden.
Ik denk dat de moraal tweeledig is. Allereerst, vertrouw nooit een wolf in schaapskleren. Dus zelfs de mensen die er zo.
Maar hoe weet je dat het schaapskleren
mooi
zijn?
Nou, dat weet je waarschijnlijk niet totdat je erachter komt dat het schaapskleren zijn.
Ja.
Maar ja, misschien kan je iets verder doorvragen op iemands motieven of zo voordat je iemand in huis neemt.
Ja.
Dat?
Ja. En het met je vrouwen overleggen dus.
Ja. En ja, wat betreft die zwerver, denk ik, accepteer hulp vanuit onverwachte hoek.
Mooie. Ja.
Neem het in en laat ik je een beter mens worden. Dus eigenlijk gaat het erover, vertrouw niet zomaar de mensen die je als eerst zou vertrouwen, of die zeg maar er mooi uitzien of knap uitzien of whatever. Maar ga juist af op onverwachte hoek voor hulp.
Ja, en misschien is het ook wel dan een beetje het verhaal van Wang met de duivel en met de vrouw van Wang met de zwerver. Is het misschien allebei ook don't judge a book by its cover?
Ja, precies.
En dan is het bij Wang is het meer van alleen maar omdat iemand mooi is, betekent ook niet dat ze goed van binnen is of te vertrouwen is.
Ja.
En bij die vrouw van Wang is het dan eigenlijk tegenovergestelde.
Precies.
Ja.
Ja, beautiful.
Nice.
Nice.
Oké, dus laten we even opsommen. Wat is de moraal van het verhaal deze week, Merel?
Don't judge a book by its cover eigenlijk, grootste gedeelte. Dus aan de ene kant, vertrouw niet de mensen die er te mooi, te lief uitzien. Aan de andere kant, accepteer hulp van het onverwachte hoek. Ook al denk je van, nou, die kan mij nooit helpen. Kijk hoe diegene eruit ziet.
Ja.
En daarnaast, ga niet vreemd.
Ga gewoon niet vreemd. Ik bedoel, Als je vreemd wil gaan, maak het dan gewoon uit met je relatie.
Ja, of als je zeg maar meerdere relaties naast elkaar wil hebben, wees er gewoon eerlijk over. Kijk, het maakt mij niet uit en maakt Floor niet uit of je 15 partners hebt, zolang je het maar niet achter gesloten deuren doet.
Precies.
Dus communiceer erover.
Niet liegen en bedriegen.
Precies.
Ja. Ja.
Bueno.
Oké, peoples, dat was het weer voor deze week. We hopen dat jullie wat hebben gehad aan deze levenslessen die we hieruit hebben getrokken. Dit was dus aflevering 6. En zoals altijd, volg ons op Instagram, @erwaseens. Laat ook eventjes achter in de comments of je dit een leuke aflevering vond of niet. Dat helpt ons heel erg. Spread the word en vooral subscriben op Spotify of op Apple Podcasts of op welk ander podcastplatform je ons ook kan vinden, want daar zijn we niet helemaal bewust van.
En stuur ons een berichtje op Instagram als je aanbevelingen hebt, tips, vragen, opmerkingen. En dan behandelen we ze volgende week.
Ja. Helemaal goed. Oké, peoples. Tot later.
Tot later.
Bye.